Goedemorgen gemeente, mijn naam is Erik Oevermans en ik heet u heel hartelijk welkom in deze dienst. En we groeten ook de mensen die deze dienst thuis of elders met ons meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Het orgeldienst vindt u op de website en is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube video. Vanmiddag om 5 uur is er nog een dienst in deze kerk en deze wordt geleid door dominee Sali uit Amsterdam. We geven de bloemen ter felicitatie vanmorgen aan Hans Visser. Hij werd onlangs 80 jaar. En ook geven we de bloemen ter bemoediging aan Gerard Wijs. Hij is al langere tijd herstellende van een operatie. Na afloop van de dienst is er koffie en thee. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Wanneer u nieuw bent in de gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner die speciaal voor nieuwe ontmoetingen is ingericht. En na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Vandaag is het Israëlzondag, een bijzondere dag. Sinds kort zijn Alfred en Judith Muller lid van onze gemeente en na bijna 40 jaar in Jeruzalem te hebben gewoond. Alfred werkte daar als correspondent Israël en Midden-Oosten voor onder andere het Reformatorisch Dagblad. En Judith was lang verbonden aan het Holocaustmuseum Yad Vashem. En na de dienst is er in het Zuiderkoor ook gelegenheid om met hen in het gesprek te gaan en van alles te vragen over dit thema. En ook na de dienst is er bij de uitgang dit blad voor u, Vrede voor Jeruzalem. Maar we gaan eerst deze dienst in. En namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Een loflied, Psalm 147, vers 1 en 2. Thank you. Laten we ons verootmoedigen voor God in gebed en aansluitend een gebed zingen, gezang 284, een gebed om vrede. Laten we bidden. Heere onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, U die Uzelf bekend hebt gemaakt aan Israël, uw volk, U die om Jezus wil ook onze God wilt zijn, tot U komen wij. De nood van de wereld drukt op ons hart. De nood van uw volk drukt op ons hart. De nood van onschuldigen, die zonder dat ze daarom vragen, zomaar worden meegesleurd in een stroom van verdriet en dood. Het laat ons allemaal niet koud. En het mag ons ook niet koud laten. Daarom roepen wij tot U, Heere onze God. U die, zo zongen we net, zomaar het leger van de sterren bij name noemt. U, aan wiens gedachten geen grenzen zijn. U die wonden heelt en gebroken harten. Sta op, Heere God. Kom ons en uw wereld te hulp. Omwille van uw grote naam. Amen. Het grote gebod voor Israël is het Shema. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Woorden uit Deuteronomium 11. Wij horen ze ook vandaag. We zingen aansluitend lied 1005 uit het Nieuwe Liedboek. zei Deuteronomium 11, maar ik bedoelde Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heere is de enige. Heb daarom de Heer met lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in. Spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Straks brengt de Heer uw God u naar het land dat hij u geven zal. Zoals hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. Heb daarom alleen ontzag voor de Heere uw God. Amen. We openen straks de schrift hier in de kerk. En straks op de kinderevendienst gaat de Bijbel ook open. Laten we bidden dat God met zijn geest heel dicht bij ons is. Hoor Israël, dat is Heere God het grote gebod voor uw volk. En wij, als uw gemeente uit de volken, ook wij weten ons aangesproken om te luisteren naar u. Wij danken u dat wij kunnen luisteren. Wij danken u dat deze plek er is en deze dag. Dat alle generaties van jong tot oud hier vandaag bij elkaar zijn. Of op afstand met ons verbonden. Maar nu bidden wij, Heere God, geef dat we ook echt zullen horen en luisteren. Dat uw woorden echt als een verrassing en als een bevrijding naar ons toe kunnen komen. Dat we door uw woorden opgetild worden uit de groeven waarin we zo gemakkelijk onze eindeloze rondjes draaien. Heer Jezus Christus, u bent het licht van de wereld. Het brood voor ons hart. Het levende woord. Geef dat ieder van ons dat ervaren mag vanmorgen. En kom zo door de kracht van uw Heilige Geest in ons midden. Schijn ook vandaag, hier, in dit huis en in alle huizen van wie met ons verbonden zijn. Amen. Jongens en meisjes, er is zometeen kinderkerk voor jullie, maar je mag eerst even naar voren komen. Zo. Hey, ik heb vandaag twee dingen meegenomen. Laten we even beginnen met het kleinste. Dat kunnen de mensen achter in de kerk nauwelijks zien natuurlijk, wat ik nu in de lucht steek. Maar jullie hier vooraan kunnen het wel zien, dus help ons even. Wat heb ik bij me? Ja, Isaac. Een mini-domtoren, precies, inderdaad. Die staat al heel wat jaren op mijn bureau. Een mini-domtoren. En jullie hebben natuurlijk ook wel gezien dat we de domtoren tegenwoordig weer helemaal kunnen zien, hè? Hij is weer helemaal mooi geworden. Nadat hij jaren ingepakt was in de stijgers, weet je nog wel? Precies. 7 jaar. Wauw. Ontzettend lang. Sommige van jullie zijn nog niet eens 7. Dus die hebben nog nooit, eigenlijk pas vanaf nu voor het eerst de domtoren gezien zonder stijgers eromheen. Precies. Dat geldt bijvoorbeeld voor jou. Hé, en de domtoren, je kunt je natuurlijk eigenlijk niet voorstellen dat je Utrecht hebt zonder domtoren, hè? Dat zou heel raar zijn. En dat heet ook wel, misschien heb je dat woord wel eens gehoord, als iets heel erg past bij een stad of bij een club, dan noem je dat een symbool. Heb je dat wel eens gehoord, dat woord? Ja. Dus de Domtoren is eigenlijk het symbool van Utrecht. Hè? Wil je iets over Utrecht laten zien in één plaatje, dan moet je natuurlijk altijd de Domtoren laten zien. Hey, maar waarom is die Domtoren nou zo hoog, denk je? Weet jij dat? Ja, precies. Dan wisten de mensen van verre al dat als ze de Domtoren zagen, dat ze in Utrecht waren. Of dat Utrecht dichtbij was. Dat is heel slim. Maar hij had natuurlijk ook wel ietsje lager gekund, hè? Want de Domtoren is de allerhoogste kerktoren van Nederland. En weet je waarom die zo hoog is? Omdat Utrechters ook wel een beetje trots waren. Ze wilden per se de hoogste toren van het land. Want dan konden ze tegen die andere steden zeggen, hè, tegen Amsterdam en Rotterdam en Zwolle bijvoorbeeld, konden ze zeggen. Nou, ja, nu misschien wel, maar toen nog niet hoor. Geen hogere kerktoren. En misschien wel een hele hoge kantoortoren, dat wel. Maar geen hogere kerktoren. En dan konden ze zeggen, haha, wij hebben lekker de allergrootste. Dus je kunt met zo'n symbool, kun je ook jezelf als het ware een beetje, ja, trots maken. En tegen anderen dan zeggen, nou, jullie zijn eigenlijk niks. Nou, dat is ook misschien wel een beetje zo bij de Domtoren vroeger geweest. Hoewel die natuurlijk wel echt heel erg mooi is en we heel blij zijn dat we hem weer kunnen zien. Dat even over de Domtoren. Maar nu heb ik nog iets anders bij me. Dat is eigenlijk een stuk groter ding. Ja, vergis je niet. Wat is dit nou toch? Ja, precies. Ik heb een ander symbool bij me. Een beetje een gevaarlijk symbool. Nou, hij is niet gevaarlijk, want hij is niet scherp. Dus maak je geen zorgen. En wat een heel groot ridderzwaard. Dat is ook een symbool. En een paar weken geleden hebben we hier in de kerk naar een verhaal geluisterd. Over iemand. En die had zo'n heel erg groot zwaard bij zich. Weet je dat nog? Ja? Goliath, precies. Jullie hebben Goliaths gemaakt, weet je nog? En Goliath had een enorm zwaard bij zich. En vandaag gaan we eigenlijk nog een keer iets horen. In ieder geval hier in de kerk met de grote mensen. Over het zwaard van Goliath. Want misschien wist je dat niet. Maar David, die het zwaard van Goliath, die Goliath eerst verslagen had. Die gaat dat zwaard van Goliath ook nog een keer gebruiken. Daar gaan we het vandaag over hebben. En dat is misschien toch wel een beetje apart, vind je niet? Want wat moet David nou toch met dat enorme zwaard van Goliath doen? Dat gaat toch helemaal niet werken? Dat is toch veel te groot voor hem? Toch denkt hij dat hij het nodig heeft om zich veilig te voelen. En zoals sommige Utrechters ook denken dat ze de Domtoren nodig hebben om zich een hele grote stad te voelen. Zo had David dat zwaard van Goliath nodig, dat enorme ding, om zich veilig te voelen. Maar ik weet niet of dat nou helemaal de bedoeling was. Daar gaan we het straks nog over hebben. Moet je straks maar vragen aan je vader en moeder. Maar ik wilde nog iets anders zeggen. Want kijk, ik hou nu dat zwaard als een symbool ook vast. Maar ik hou het op een bepaalde manier vast. Ik kan het zo vasthouden. Zie je wel? Precies. Maar ik kan het ook zo vasthouden. En wat gebeurt er met de vorm van het zwaard als ik het zo vasthoud? Waar lijkt het dan ineens op? Precies. Dan lijkt het eigenlijk op het kruis van Jezus. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk om te merken. Want dat betekent dat je een gevaarlijk... Jezus kan iets bijzonders. Die kan dingen die in onze handen heel gevaarlijk zijn. En waar je heel veel slechte dingen mee doet. Die kan Jezus omdraaien. En die kan daar iets goeds van maken. En iets moois. Dat is de kracht van Jezus. En die draait het om. En die zegt, doe je zwaard maar weg. Dat heb je niet nodig. En neem je kruis maar op je rug. Dat kan ook. Nou, dat even allemaal als inleiding vandaag. We gaan een lied zingen. En Arco gaat ons begeleiden op de piano. En daarna gaan jullie naar de kindernevendienst. We openen samen het woord van God. We lezen verder in de geschiedenissen over David. We zijn toe aan 1 Samuel 21. Dat is de eerste lezing, 1 Samuel 21. We lezen door tot en met 22 vers 5. En de lezingen uit het Nieuwe Testament uit Matteüs 12 en Matteüs 26. Horen wij het woord van God. David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Die kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: waarom bent u alleen en waarom is er niemand bij u? Orders van de koning, antwoordde David. De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek. Maar nu ter zake, wat hebt u in voorraad? Geef me 5 broden of wat u anders in huis hebt. Gewoon brood heb ik niet, antwoordde de priester. Ik kan u wel gewijd brood geven. Maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad. Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden, antwoordde David. Altijd als ik er met mijn mannen op uittrek, zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd. Zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd. Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst. Er bevond zich daar op die dag ook een dienaar van Saul, een zekere Doeg uit Edom, de opzichter van Sauls herders. Hij was daar vanwege een of andere verplichting aan de Heer. Hebt u hier misschien ook een lans of een zwaard? Vroeg David aan Achimelech. Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens kunnen meenemen. Zoveel haast was er bij de opdracht van de koning. Ik heb hier het zwaard van de Filistijn Goliath, die u in de Terebintenvallei verslagen hebt, antwoordde de priester. Daar hangt het, achter het priestergewaad, gewikkeld in een doek. Als u wilt, kunt u het meenemen. Een ander wapen is hier niet. Zoals dit is er geen tweede, zei David. Geef het aan mij. Nog diezelfde dag zette David zijn vlucht voor Saul voort, tot hij bij Achis kwam, de stadsvorst van Gad. En de hovelingen van Achis zeiden tegen hun vorst: is dat niet David, de koning van het land? Is dat niet degene over wie ze triomfantelijk hebben gezongen? Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. Deze woorden ontgingen David niet en hij werd bang dat Achis hem kwaad zou doen. Daarom deed hij net alsof hij gek geworden was. Toen ze hem beetpakte, ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poort en kwijlde in zijn baard. Zien jullie niet dat die man gek is, zei Achis tegen zijn dienaren. Waarom brengen jullie hem bij me? Heb ik hier soms geen gekken genoeg, dat jullie hem bij me brengen om tegen me tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis? David ging weer weg uit Gad en vond een veilig heenkomen in een grot in de buurt van Adullam. En toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. En ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. En David werd hun aanvoerder. Het was een groep van ongeveer 400 man. Van daaruit bezocht hij de koning van Moab in Mispe en vroeg hem: sta mijn vader en moeder alstublieft toe om naar uw grondgebied uit te wijken, tot ik weet wat God met mij voor heeft. Zo bracht hij zijn ouders onder bij de koning van Moab. En daar bleven ze zolang David zich in zijn schuilplaats in de bergen verschanst had. Maar de profeet Gad zei tegen David: blijf niet in de bergen, maar ga terug naar het land van Juda. En daarop trok David naar het Geretbos. Tot zover de eerste lezing. Met het Nieuwe Testament, Matteüs 12. Woorden van Jezus. In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: kijk, uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag. Hij antwoordde: hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters. En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op de Sabbat in de tempel dienst doen en zo de Sabbat ontwijden onschuldig zijn? Ik zeg u, hier gaat het om meer dan de tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik en geen offers, dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Zoon des Mensen is Heer en Meester over de Sabbat. En tot slot uit Matteüs 26. Nog voor Jezus uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het. Die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af en hij zei, gegroet, Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwam de bende naderbij. Ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Maar daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de omstanders, met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt opdat de schriften van de profeten in vervulling gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. Woord van God. Brood of zwaard, dat is het thema van de verkondiging deze ochtend. Twee vragen om je gedachten alvast wat op gang te brengen, kun je vinden in de orde van dienst. En we zingen nu als inleiding op de verkondiging uit Psalm 146. Straks na de preek luisteren we naar een stuk muziek over Psalm 115 van Adriaan Schuurman. En zingen we aansluitend de latere coupletten van Psalm 147. Nu eerst Psalm 146. Ik heb een fout gemaakt, want ik had willen zingen vers 3 en 4. Maar 3 is het meest betekenisvol in dit verband. Dus laten we, Gerrit, graag ook nog vers 3. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. David is een vluchteling zonder verblijfsvergunning geworden. Als een vogelvrije zwerft hij door het land. Er is geen aanmeldcentrum waar hij terecht kan. Ook geen bed, bad en broodregeling waar hij misschien nog eventjes aanspraak op kan maken. Vrijwel alleen staat hij ervoor. En zijn leven is hij niet zeker. Nu ja, na alles wat we de afgelopen weken over David al gehoord hebben, verbaast je dat misschien niet. Die spanning tussen David en Saul nam steeds verder en verder toe. Dat moest een keer fout gaan. Maar ondertussen roept het natuurlijk ook weer de nodige vragen op. Want David is toch de gezalfde van God? Waar is God dan nu en waar zijn zijn beloften? En David had toch ook een verbond met Jonathan? Waar is Jonathan dan nu gebleven? Ik weet niet of David veel tijd gehad heeft om tijdens zijn vlucht uitgebreid over deze vragen na te denken. Een vlucht is tenslotte geen sabbatical. En aan alles in dit stuk merk je dat David meer en meer in de overleefstand terechtkomt. Je kunt het hem nauwelijks kwalijk nemen, toch? Wat zou je zelf doen als je in zo'n situatie zou verzeild raken? Vluchtelingen willen overleven. En vluchtelingen zijn gewone mensen. Geen heiligen. Ook David niet. Maar wacht. Daar schiet hem iets te binnen. De priesters in Nob. Misschien dat dat nog een goede uitwijkplek is. Misschien willen ze hem daar nog wel even gastvrij ontvangen. En dat blijkt inderdaad zo te zijn. Maar Achimelech, de priester, voelt wel aan dat er iets niet in de haak is. Want David is alleen en dat klopt niet. Achimelech is blijkbaar nog niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hij kent David nog als de legeraanvoerder. Als de succesvolle rechterhand van Saul. Als de held van de strijd met Goliath. En in dat plaatje klopt het niet dat David alleen is. Er moet iets aan de hand zijn. Maar wat? Op de vraag van Achimelech antwoordt David met een leugen om zijn bestwil, zoals we dat noemen. Hij neemt Achimelech dus niet in vertrouwen door hem de waarheid te vertellen. Waarom niet, denk je misschien? Ik dacht, misschien hoort dat ook bij de overleefstand van vluchteling David. Dan neem je niet zo snel meer iemand in vertrouwen. Want wat zal Achimelech doen als hij op de hoogte raakt van de waarheid? Dat weet je nooit helemaal zeker van tevoren. Wie weet, krijgt David dan niet meer wat hij nodig heeft? Achimelech moet het dus doen met een smoes over een geheime missie. En geheime missies, dat zal iedereen begrijpen, die vragen nu eenmaal om zo weinig mogelijk rugbaarheid. Het Het valt wel op in de tekst. David maakt er zo min mogelijk woorden aan vuil. En hij steekt meteen door naar waar hij voor gekomen is. Want zijn echte probleem, dat is dat knagende gevoel van honger. David heeft simpelweg eten nodig. Heb je niet wat brood bij de hand? Vraagt hij aan de priester. Een stuk of 5. Of nou ja, wat je ook maar in huis hebt. Alles is eigenlijk goed. Hele normale vraag natuurlijk op zich, maar... Maar toch krabt de priester zich achter zijn oor. Er is wel brood, maar mag dat ook zomaar aan David worden gegeven? Het is namelijk gewijd brood, geen gewoon brood. Misschien weet je, jongens en meiden, dat in de tabernakel in Israël, zeg maar de mobiele tempel voordat de tempel gebouwd werd door Salomo, dat in die tabernakel een paar grote voorwerpen stonden. Een reukofferaltaar, een grote kandelaar met 7 armen en een tafel met brood. 12 broden moesten er op die tafel liggen. En elke week, elke sabbat, werden ze ververst en vervangen door nieuwe. Nou, 12, dat getal dat doet je natuurlijk meteen denken aan de 12 stammen van Israël. En die broden, misschien weet je dat ze in het Nederlands vaak toonbroden genoemd worden. Maar als je het Hebreeuwse woord letterlijk vertaalt, dan moet je eigenlijk zeggen, het zijn gezichtsbroden. Dat is apart, hè? Want dan vraag je je natuurlijk meteen af, over welk gezicht gaat het dan? Nou, je zou natuurlijk denken, het gaat in die broden om het gezicht van Israël. He, zoals de Heere God die 12 broden in de tabernakel ziet liggen, symbolisch. Zo krijgt Israël als het ware een gezicht in die 12 broden. Zo heeft God zijn volk voortdurend in het vizier. Dat is inderdaad een betekenis van die 12 broden. Maar, las ik in een rabbijnse uitleg, je kunt het ook omdraaien. In die 12 broden krijgt ook de Heere God zelf een gezicht. Die 12 broden staan ook symbool voor de zorg van God, voor zijn volk en voor zijn wereld. Want wat Israël nodig heeft en wat de Schepper geeft, dat komt bij elkaar als het ware in dat gezichtsbrood. Nou, als je er zo naar kijkt, dan is het eigenlijk wel heel betekenisvol, dacht ik, dat David juist op dit moment in zijn leven met dit speciale brood in aanraking komt. Het ging niet helemaal vanzelf, want ja, normaal gesproken was dit brood voor de priesters bestemd, inderdaad. En Achimelech doet nog even een soort vlugge check of David zich wel een beetje gedragen heeft de afgelopen dagen. Maar al snel is het toch duidelijk voor hem, nood breekt wet. David mag van dit brood eten. Aan het begin vroeg ik, waar is God nou? En waar zijn zijn beloften voor David gebleven nu hij een vluchteling is geworden zonder verblijfsvergunning? Het antwoord is, hier. In het gezichtsbrood dat Achimelech hem hier geeft, dat is hier op dit moment voor David het teken van Gods aanwezigheid in zijn leven. Mooi moment voor ons om even in de spiegel van deze gebeurtenis te kijken. De meeste van ons zijn geen vluchtelingen zonder verblijfsvergunning. Maar het kan wel zijn dat je in je leven periodes hebt gekend, of misschien zit je nu wel midden in zo'n periode, dat je je alleen voelde en nergens thuis. Vrienden konden weinig voor je betekenen en de beloften van God leken ver weg. Maar toen was daar, net als bij David hier, ineens een appje of een telefoontje of een betekenisvol gesprek met iemand of een lied dat je raakte in de kerk of iets wat je las en wat je trof. En ineens wist je het zeker. Dat wat ik nu nodig heb en dat wat God mij wil geven, dat komt even bij elkaar. En ik beschouw het als een dankbaar teken van Gods aanwezigheid in mijn leven. Terug weer even naar Nob. Want dat gesprek tussen Achimelech en David, dat gaat nog even verder. Want niet alleen brood heeft David nodig, ook een wapen zou eigenlijk best welkom zijn. Want ja, geheime missie, je begrijpt het. Snel, snel, snel. Zelfs geen tijd gehad om een wapen mee te nemen. En los van de smoes, opnieuw de vraag. Kun je het David kwalijk nemen dat hij erom vraagt? Een vluchteling in de overleefstand. Die van anderen weinig goeds heeft te verwachten. Zou die zichzelf niet mogen verdedigen? Toch zitten er in wat ons wordt verteld een paar wonderlijke trekjes. Want wat blijkt? Het enige wapen dat voorhanden is, dat blijkt het zwaard van Goliath te zijn. En dan denk je toch, wat deed dat zwaard van Goliath in de tabernakel? Goed weggestopt achter het bovenkleed van de hoge priester. Wat moet een oorlogstrofee in het heiligdom van God? Bijbelschrijvers geven er geen commentaar bij, maar het is op zijn minst apart. En dan die al te begerige blik die David in zijn ogen krijgt als Achimelech hem dit zwaard aanbiedt. Geef het aan mij, zegt David. Zoals dit is er geen tweede. My precious. Opnieuw, de Bijbelschrijvers geven geen expliciet commentaar op wat hier gebeurt. Maar ik geloof niet dat ik het verkeerd zie als ik tussen de regels door opgetrokken wenkbrauwen waarneem. Wat moet de gezalfde van God zich werkelijk gaan beschermen met het zwaard van de vijand? Met hetzelfde zwaard dat diezelfde David een paar hoofdstukken terug nog ongeveer belachelijk heeft gemaakt? Jij komt naar me toe met je zwaard, had hij Goliath uitgedaagd. Maar ik kom in de naam van de levende God. En iedereen zal hier beseffen dat de Heere God geen zwaard nodig heeft om te overwinnen. Davids eigen woorden. Ik zei al, de Bijbelschrijvers geven er geen directe kritiek op. Alsof ze best begrijpen dat een vluchteling in de overleefstand behoefte heeft aan een wapen om zich mee te kunnen verdedigen. Maar ze laten niet voor niets de feiten voor zichzelf spreken. En daarmee ruimte voor terechte vragen. Want stel je nou eens voor dat David dit zwaard geweigerd zou hebben. Vanwege het verhaal dat erbij hoort. Vanwege het luchtje dat eraan hangt. Zou er niets in David geweest zijn dat diep van binnen tegen hem zei: niet doen. Gewoon niet doen. Te beladen dit zwaard, moet je niet willen. Denk nog eens even aan je eigen woorden van toen. Denk aan wat je met een slinger en 5 stenen en met Gods hulp voor elkaar kreeg. Zou er zo'n stem geweest zijn in David? Of zou je die misschien niet meer kunnen horen of willen horen? Hoe dan ook, daar gaat de gezalfde van God. Nog altijd een vluchteling zonder verblijfsvergunning. Gelukkig met een volle maag, gezegend door het gezichtsbrood van God. Maar ook omhangen met een lomp groot zwaard, dat de gezalfde van God niet past en dat hem ook niet gaat redden. Mooi moment voor ons om, net als bij het brood, ook even in de spiegel van dit gebeuren met dat zwaard te kijken. Ik ben benieuwd of je momenten hebt gekend in je leven, of misschien zit je er nu middenin, dat je er grote behoefte aan had om jezelf te verdedigen. Je voelde je niet gekend door mensen om je heen. Er was je onrecht aangedaan door collega's op je werk of zo. En je zat er helemaal doorheen. En toen deed zich ineens die unieke kans voor om die andere, die plaaggeest, die lastpak, om die eens even goed een hak te zetten. Te mooi bijna om waar te zijn, kreeg je het zomaar aangeboden op een presenteerblaadje. Wat heb je toen gedaan? Heb je toen die kans met beide handen aangegrepen? Was er iets dat tegen je zei, niet doen, moet je niet willen? Of heb je die stem misschien niet gehoord, omdat je zozeer in de overleefstand terechtgekomen was? En hoe kijk je daar dan in de spiegel van 1 Samuel 21 op terug? Wij luisteren naar dit verhaal op de Israëlzondag. Ik heb het niet speciaal uitgekozen voor deze zondag. Het kwam langs. We waren 2 weken geleden bij hoofdstuk 20 en nu bij 21. Israëlzondag, de eerste zondag in oktober. Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom dat er eigenlijk is. Een speciale Israëlzondag. Nou, voor wie het niet weet, Israëlzondag bestaat sinds kort na de Tweede Wereldoorlog. Want die oorlog, daarin natuurlijk de moord op miljoenen Joden, die heeft aan de kerk hele grote vragen gesteld. Hoe heeft dit nou toch kunnen gebeuren in christelijk Europa? En hoe verhouden wij ons eigenlijk als christenen tot het Joodse volk? De kerk vond dat daar speciale aandacht voor moest zijn en vandaar een Israëlzondag. Maar zolang als de Israëlzondag bestaat, is er ook wel kritiek op. Een aparte Israëlzondag, vragen mensen. We zingen toch elke week de psalmen? En we lezen toch heel vaak uit het Oude Testament? Is dat niet genoeg of zelfs veel belangrijker? En naarmate de tijd verstreek, rezen er ook wel weer nieuwe vragen. Israëlzondag. Maar wat bedoelen we eigenlijk met Israël? Is dat het Joodse volk? Is dat het land? Is dat de politiek van de staat Israël? Nou, vragen die je zeker mag stellen. En die er ook het afgelopen jaar niet minder om geworden zijn. Voor mijzelf is de belangrijkste reden voor Israëlzondag deze. Dat er geen christelijk geloof bestaat zonder de Messias van Israël. En dat de kerk dat nooit moet vergeten. En dat het goed is, denk ik, om daar een markeringsmoment voor te hebben. Ik vond het dan ook wel een boeiende verrassing eigenlijk om te ontdekken hoezeer juist de Messias van Israël nieuw licht werpt op dit verhaal uit 1 Samuel 21. Want in Matthäus 12 horen we hoe Jezus precies dit gebeuren uit het leven van David opvoert in een discussie over wat er wel en niet mag op de Sabbat. Net als David hadden de leerlingen van Jezus honger en ze begonnen aren te plukken. Maar dat kwam hen op kritiek te staan van de fariseeën. En wat doet Jezus op dat moment? Dan herinnert hij hen aan precies dit hoofdstuk, 1 Samuel 21. Wat David deed, zegt Jezus, toen hij op de vlucht had en honger had, dat mocht eigenlijk niet. Maar toch gebeurde het. En dat was goed, want nood breekt wet. Je merkt, Jezus bevestigt dus als het ware de keus die de priester Achimelech ooit maakte om aan David dit gewijde brood te geven. Dat was een goede keus, zegt Jezus. De priester besefte dat bij God barmhartigheid altijd voorop gaat. Maar als het gaat over dat andere onderdeel uit 1 Samuel 21, het zwaard, dan zie je in het evangelie dat de Messias van Israël een radicaal andere keus maakt. De mensenzoon, die heer is van de Sabbat en die meer is dan de tempel. Met andere woorden, de Messias die over zichzelf zegt dat hij het hart van het geloof van Israël komt vernieuwen, die loopt niet rond met een veel te groot zwaard om zijn middel. Nee, nadat hij van het hemelse brood gegeten heeft, bij het laatste avondmaal, neemt hij het veel te grote kruis op zijn rug. En voordat hij dat doet, zegt hij nog die veelzeggende woorden tegen Petrus. Doe je zwaard weg. Want wie naar het zwaard grijpen, die zullen door het zwaard vergaan. En daar gaat hij. De gezalfde van God. Met het veel te grote kruis op zijn rug. Om te doen wat hij moet doen. Wie naar het zwaard grijpen, die zullen door het zwaard vergaan. De echo van die woorden van Jezus, die profetie, die klinkt vandaag hier in deze kerk. Een jaar min één dag na 7 oktober 2023. Een jaar waarin het volk van God, want dat is Israël, diep geraakt is in het besef dat zij nooit zonder vijanden zullen zijn in deze wereld. Een jaar ook waarin we hebben gezien hoe keihard het volk van God zijn vijanden met het zwaard, om het even zo te zeggen, te lijf gaat. En dat verwart ons, ook vandaag. Nee, laten we ons alsjeblieft inhouden en niet met te grote woorden voor onze beurt spreken. Wij hebben geen idee hoe het is om een volk te zijn dat voortdurend op de vlucht is. En ziet dat de enige verblijfsvergunning die het heeft, haar niet wordt gegund. Een vluchteling in de overleefstand is geen heilige. Net als de Bijbelschrijvers in 1 Samuel 21 past ons terughoudendheid. Maar wat we wel mogen doen is, net als die Bijbelschrijvers, de feiten voor zich laten spreken en vragen stellen. De vraag, bijvoorbeeld of het volk van God wel echt zeker weet dat het dat veel te grote zwaard van Goliath het enige wapen is dat nog veiligheid biedt. Zeker als je ziet hoe onnoemelijk veel leed dat veel te grote zwaard veroorzaakt in de levens van onschuldigen. Maar ook die vraag kunnen wij vandaag als westerse christenen alleen maar waarachtig stellen als we zelf net zo eerlijk in die spiegel willen kijken. Ook in ons werelddeel worden zwaarden van Goliath opgepoetst. Worden nieuwe zwaarden gesmeed. En al te vanzelfsprekend gezien als de enige oplossing om de vijand mee te lijf te gaan. En wie neemt dat woord van Jezus? Wie naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Wie neemt dat nog serieus? Tot slot. Ik werd geraakt door een paar zinnen die ik las. Geschreven door een collega in het Nederlands Dagblad. Hij schreef dit. Kern van het politieke optreden van Israël moet zijn, niet door kracht of geweld, maar door Gods geest. Maar dat betekent voor ons, christenen, het nieuwe leven in Christus en in de geest zo voorleven en de andere wang toekeren. Wij moeten zo vol zijn van de liefde van Jezus, dat we de ander zijn vijandschap ontnemen. Ja, dacht ik. Dat moet het zijn. Dat is echt de enige weg van Jezus. Geen zwaard om je middel, maar een kruis op je rug. Achter hem aan. Gods toekomst tegemoet. Amen. Laten we samen Gods naam danken voor wat hij ons geeft vanmorgen en met en voor elkaar bidden. Heer onze God, kracht, de heerlijkheid en de eer zijn voor u. U die eeuwig regeert. Dat zijn de grote woorden van de psalm die we zomaar net op onze lippen hebben gelegd gekregen. En zo moet het ook eindigen vandaag. Bij u. Bij u die Jacob uitverkoren hebt, zoals de psalm het ook zegt. U die uw weg met Israël gaat, zoals u die niet gaat met andere volken. Er is en blijft iets bijzonders aan uw volk. U trekt met uw volk de wereld door. U, Heer Jezus, bent de Messias van Israël. En in het kennen van u, daarin ligt onze vrede en onze toekomst. En dat is ons houvast, ook vandaag. Op deze zondag. Deze zondag die ons ook vervult met allerlei vragen. Misschien wel te veel om te benoemen. In ieder geval te veel om te beantwoorden. We danken u voor het licht van uw evangelie dat vandaag op deze zondag viel. Wij bidden u dat wij als uw gemeente uit de volken voorop zullen lopen in het op onze rug nemen van uw kruis. En zo achter u aangaan. Want één ding weten we, hoe vreemd en paradoxaal het ook is. De weg naar de toekomst is de weg van het kruis en de opstanding. Zo komen we vandaag als uw gemeente voor uw aangezicht. Zo bidden we vandaag voor Israël, uw volk. Voor de vrede van Jeruzalem. Want in de vrede voor Jeruzalem ligt de vrede voor alle volken. Wij bidden voor onze Palestijnse broeders en zusters die in uw naam geloven. Die u ook erkennen als de Messias. Wij bidden voor de vele onschuldigen in Gaza, in Israël, die slachtoffer worden van geweld en werden. Heer onze God, geef vrede. Wij leggen de belofte van uw eigen woord aan u voor. Ook de belofte die we net zongen met de psalm. Dat u een God bent die uw kinderen veilig doet wonen. En die vrede schenkt. Wij bidden u, maak die belofte waar. Komen tot u, Heere God, met alles wat er in ons hart is. We bidden u voor elkaar zoals we hier zijn. Of zoals we meeleefden vandaag op afstand. Voor broeder Hans Visser bidden we, die 80 jaar werd. Zegen hem, zijn hoge leeftijd. We danken u wat u in hem ook aan uw kerk hebt gegeven door de jaren heen. Voor alles waarin hij van betekenis mocht zijn. Voor broeder Gerard Wijs bidden we, die al zo ontzettend lang topt met zijn been. En het is allemaal zo onzeker. Wil bij hem zijn. We danken u voor het geloof dat u hem geeft. En dat hij uitstraalt naar de mensen om hem heen. En waarin hij ook anderen tot een bemoediging is. We bidden u voor de familie van de Broek uit Apeldoorn. Die vaak op afstand met ons meeleven. Die door een zorgvolle periode heen gaan. Ontferm u over hen. En geef hen alles wat zij nodig hebben op de weg die zij hebben te gaan. Op Wilbert en Rima van Zanen bidden we. Met wie we ons verbonden weten vanwege hun werk in Libanon. Dat zij nu noodgedwongen tijdelijk moeten onderbreken. We danken u dat ze veilig hier konden aankomen in dit land. Maar het is ook zo met gemengde gevoelens. Het liefst waren ze daar. Zegen ook hen. En zegen degene die om hen heen zijn. En die daar zijn achtergebleven. Met wie zij zich zo intens verbonden weten. Met het theologische college. Met de studenten. Met alle predikanten. In Libanon. Heere God, ontferm u. We bidden voor elkaar en voor de week die voor ons ligt. Zegen ons in alles wat we doen en waartoe we geroepen worden. Op school, in onze studie, in ons werk. Ook als we niet meer hoeven of niet meer kunnen werken. Of als er op dit moment geen geschikt werk voor ons lijkt te zijn. Heere God, geef dat we ons van betekenis mogen weten in uw naam. Met de mensen die u op ons pad brengt. Voor wie nieuw zijn in onze gemeente bidden we. Voor wie zoekend zijn in geloof. Geef licht op ons pad, Heere God. Kom door de kracht van uw geest in onze harten. Open deuren waar ze gesloten lijken. En wijs de weg waar die voor ons onhelder is. Geef dat deze plek, de Jacobikerk, midden in deze stad, een plek is waar zegen uit voortkomt. Voor deze stad, voor de omgeving. En help ons daarbij. In de naam van Jezus. Aan wiens voeten we die dingen neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. Samen zeggen we de woorden die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. In de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecten worden toegelicht. En aansluitend stelt Arthur Havenaar zich nog even kort aan u voor. Een predikant in opleiding die de komende maanden in ons midden zal zijn. En daarna zingen we ons slotlied.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor Werelddiaconaat via Kerk in Actie. De opbrengst wordt besteed aan het bouwen van een cultuur van vrede tussen Joodse en Palestijnse jongeren. Ik heb nagevraagd of dat in deze tijd nog kan plaatsvinden gezien de oorlog. Antwoord is ja, de omstandigheden zijn moeilijker. Maar het werk gaat zeker door en is juist misschien nu wel extra belangrijk. De jongeren gaan samen in gesprek met elkaar, leren elkaar beter kennen en bouwen aan een cultuur van vrede. Ook uw gebed voor het Midden-Oosten is van harte aanbevolen. De tweede collecte is voor Kerk in Israël. We steunen het werk van Nes Amim en Jolande zal er straks iets meer over vertellen, aansluitend. De zendingscollecte is voor stichting Epafras. Deze stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerde Nederlanders in het buitenland. Ongeveer 1700 mensen zitten vast achter tralies verspreid over honderden landen wereldwijd. En met deze zorg geeft Epafras invulling aan de Bijbelse opdracht om gevangenen te bezoeken. Dan nog een mededeling vanuit het project Diaconale Presentie. Volgende week is er weer een buurtschoonmaak. Met buurtbewoners gaan we op pad met afvalgrijpers. Na het koffiedrinken ben je welkom om mee te doen. En dan is er om 13 uur een lunch in de pelgrimszaal. Voor de lunch kunt u zich opgeven op via jacobi.nl of via Martijn Bak.
Mijn naam is Jolande Uringa en meer dan 10 jaar ben ik al betrokken bij Nes Amim, een dorp en leefgemeenschap in het noorden van Israël, waar ik ook een tijd heb gewoond met mijn man Kees Havenaar. Nes Amim betekent vaandel of teken voor de volken uit Jesaja 11 vers 10. Een teken van hoop door zich al meer dan 60 jaar onvermoeibaar in te zetten voor dialoog tussen Joden, Palestijnse christenen en moslims. We organiseren programma's voor onder andere vrouwen en kinderen. Want met name die laatste groep vormt een nieuwe generatie die niet met wapens, maar met wederzijds begrip de toekomst zal bepalen. Nes Amim is een ideale, maar ook een unieke plek voor deze activiteiten, vanwege haar Europese en christelijke opzet. Voor ons is iedereen gelijk. Ook biedt Nes Amim een studieprogramma voor de vrijwilligers, zodat zij leren over hun christelijke wortels in het Jodendom en over de complexiteit van het land en de volken. Op dit moment is het rustig in het dialoog en het studieprogramma. Maar zodra het kan, keren de vrijwilligers weer terug. Heling en verzoening zijn harder nodig dan ooit. En uw steun stelt ons dan ook in staat om Joodse en Palestijnse Israëli's met elkaar in gesprek te brengen. En Europese vrijwilligers te voeden met kennis en een hoopvol perspectief voor dit land. In ons geloof dat niets onmogelijk is bij de Allerhoogste. Dank u wel.
Goedemorgen allemaal. Fijn om bij jullie te zijn deze ochtend. Mijn naam is Arte Havenaar en zoals u in het liturgietje al kon lezen, heb ik het voorrecht om de komende tijd hier mee te lopen onder de bezielende begeleiding van Wim. Ik doe de predikantsopleiding. Dat betekent dat er geoefend moet worden met preken. Dus het kan ook voorkomen dat u dit jaar ineens mij vooraan in de kerk treft. Ik hoop op een hele goede en vruchtbare tijd met elkaar en ik zal nog wel een klein stukje schrijven voor in de nieuwsbrief, dan heeft u een beetje een beeld van wie ik ben. Dank voor uw tijd.
Ons slotlied 434, 1, 2 en 5. van harte uitgenodigd dus voor de ontmoeting met Alfred en Judith hier achter in het Zuiderkoor. Haal koffie en beweeg je dan alvast een beetje die kant op. Er klinkt nog een bel als we echt starten, maar dat zal over een minuut of 10 zijn. Een gezegende zondag iedereen toegewenst, van waar je ook met ons verbonden was. Richt je hart op God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.